Hallo, ik ben Chloé en welkom bij deze aflevering van Geldwijs. Wat maakt een beleggingsportefeuille echt sterk? Het antwoord zit in de juiste combinatie van financiële activa. Aandelen, obligaties, vastgoed, cash. Elk type activa heeft zijn eigen functie, risico en potentieel. In deze aflevering van Geldwijs leggen we je uit hoe je die bouwblokken slim inzet en waarom spreiding of diversificatie een sleutelrol speelt. Want een goed gestructureerde portefeuille is beter bestand tegen schokken en beter afgestemd op jouw doelen. Daarover spreken we met Bart Abeloos, Chief Economist bij Crelan. Bart, waarom spreken we over financiële activa en niet gewoon over soorten beleggingen?
Dat zouden we kunnen doen, maar het is gebruikelijk in de financiële wereld om over activa te spreken. En die hebben een wezenlijk kenmerk, en dat is wel een verschilpunt met beleggingen in ruime zin. Dat is dat er een potentieel rendement op het ingelegd kapitaal is. Mm-hmm. Naast andere kenmerken zoals de beleggingshorizon of het risico dat eraan vasthangt of de liquiditeit, dat wil zeggen de vlotheid waarmee dat je een belegging ten gelde kan maken. Mm-hmm. En door het feit dat die verschillende financiële activa die kenmerken hebben, maakt ook dat je ze met elkaar kan gaan combineren om een bepaald effect te bereiken. Hè. Vergelijk het een beetje met een portefeuille is zoals een voetbalploeg. Met 11 keepers kom je ook nergens, dus je moet zorgen dat je verschillende types van spelers mm-hmm. in de ploeg aan het werk zet. Voor een beleggingsportefeuille is dat net hetzelfde. Je moet verschillende financiële activa aan het werk zetten.
Oké, en dat spel, dat voetbalspel, dat heet dan in een portefeuille diversificatie. Waarom is dat zo belangrijk?
Dat zorgt ervoor dat je een portefeuille exact kan afstellen op de risicotolerantie en de doelstellingen van een belegger. Als die belegger kapitaalgroei nastreeft op lange termijn en bereid is om veel risico te nemen, dan zal de portefeuille, de samenstelling van die activa-klasse in de portefeuille er helemaal anders uitzien dan wanneer dat een belegger een kortere horizon heeft en vooral inkomen uit zijn portefeuille wil en niet te veel risico. Mm-hmm. Dus dat spectrum van alles wat mensen kunnen verlangen van hun beleggingsportefeuille, dat ga je bereiken door combinaties te maken van die financiële activa. En combineren van financiële activa, dat heet diversificatie. En je moet daar vooral bij in het oog houden dat beleggingen een verschillende rol te spelen hebben in een portefeuille. Een nuttige definitie van diversificatie die ik eens gehoord heb, is: diversificatie wil zeggen beleggen, ook beleggen in dingen waar je helemaal niet van houdt. Mm-hmm. Als het een beetje wringt, als je zegt, moet dat nu echt? Dan is het waarschijnlijk een goede diversificatie om zo'n belegging toe te voegen aan een portefeuille, omdat je weet dat zo'n belegging dan zich anders gaat gedragen, een andere rol te spelen heeft, een ander gedrag zal vertonen dan de beleggingen waar dat je spontaan misschien meer affiniteit mee mm-hmm. hebt. Mm-hmm. En waarom is dat nodig? Omdat je niet weet wat de toekomst brengt. Je weet niet wat de aandelenbeurzen de komende 1, 3, 5, 10 jaar zullen doen. Je weet niet wat de rente-evolutie zal zijn. Gaan we terug naar een periode waarin dat er onbestaande rente is, zoals we pre-COVID gehad hebben? Gaan we terug naar een periode waarin de rente misschien nog hoger is dan ze vandaag is? Het zijn vragen waar we het antwoord niet op kennen mm-hmm. en die toch heel belangrijk zijn voor potentieel rendement van beleggingstypes. Mm-hmm. Aangezien we het niet weten, gaan we zorgen dat we overal een beetje zijn op blootgesteld, zodanig dat we nooit compleet de mist zullen ingaan. En natuurlijk, we gaan ook nooit de jackpot winnen, omdat we gespreid zijn.
Mm-hmm. Oké, helder. Maar kunnen we dan misschien eens in die activa duiken en ze één voor één overlopen? Laat ons beginnen bij de obligaties. Die naam zal bij vele luisteraars alvast wel een belletje doen mm-hmm. rinkelen. Maar kan je nog eens uitleggen wat ze juist zijn?
Een obligatie is een schuldbewijs. Dus je geeft je geld aan een emittent, een iemand die geld ophaalt door de uitgifte van schuldpapier. En je krijgt in ruil daarvoor een meestal vaste rentevergoeding om je geld uit te lenen. En je krijgt op eindvervaldag ook je kapitaal terug. Dus je gaat je geld tijdelijk afstaan in ruil voor een rentevergoeding. Dergelijke types beleggingen hebben een belangrijke rol in de portefeuille te spelen, omdat, je voelt dat zelf ook wel aan, het feit dat je je geld op eindvervaldag terugkrijgt, geeft u veel meer zekerheid dan wanneer dat je je geld niet terugkrijgt. Mm-hmm. Dus er zit een soort ingebouwde beveiliging in die obligaties, die maakt dat ze zich op de financiële markten ook minder volatiel zullen gedragen dan aandelen. Mm-hmm. En dat maakt hen nuttig om in combinatie met aandelen in een portefeuille te hebben, omdat ze meestal, niet altijd, maar meestal een veel stabieler koersverloop zullen hebben. En ze vormen met andere woorden een soort dempende factor in een beleggingsportefeuille. Nu, dat klinkt alsof dat alle obligaties hetzelfde zijn en dat is helemaal niet het geval. Obligaties zijn een gigantisch grote activa-klasse waar heel veel variatie in bestaat. Van zeer veilige obligaties tot veel meer risicovolle obligaties die eigenlijk niet zo heel veel meer afwijken van aandelen. High-yield obligaties bijvoorbeeld. Dus je hebt daar een gigantisch spectrum van mogelijkheden, maar in het algemeen hebben die beleggingen gemeen dat ze een eindvervallig hebben, een terugbetaling van het kapitaal en een bepaalde rentevergoeding.
Oké. Dan zijn er ook aandelen. Aandelen zijn voor buitenstaanders vaak de meest gekende of typische belegging. Wat kan je ons daarover vertellen?
Het zijn eigendomsdeelbewijs, dus dat maakt dat je als belegger in een aandeel geen recht op terugbetaling hebt van je kapitaal. Want er is geen eindvervallig, er is geen terugbetaling voorzien. Je hebt wel de mogelijkheid om je aandeel te verkopen aan iemand anders. Die daar hopelijk bereid is om meer te betalen dan wat jij er zelf voor betaald hebt. Dus dat is de meerwaarde waar je op hoopt. Je hebt ook eventueel, als het bedrijf dividenden betaalt, dus een stuk van de winst uitbetaalt, heb je recht op een deel van de winst. Maar dat is geen absoluut recht. Er zijn bedrijven die geen dividend betalen of die door omstandigheden het dividend een tijd lang moeten overslagen. Dus dat, je hebt veel minder zekerheden waar dat je je kan aan vastklampen als aandelenbelegger dan als obligatiebelegger. Daar staat tegenover dat je rendementspotentieel groter is. Dus je neerwaarts risico is groter, maar ook je opwaarts potentieel is heel wat groter dan bij obligaties het geval is.
Dus die keuze voor obligaties dan wel aandelen hangt samen met jouw risicoappetijt dan?
Ja. Als je bij de bepaling van je profiel, als je daar als defensief of voorzichtig uitkomt, dan zal de voorgestelde beleggingsportefeuille veel meer obligaties dan aandelen bevatten. Als je daar als dynamisch uit tevoorschijn komt voor een bepaald doel, dan zal je veel meer in aandelen terechtkomen, omdat daar de kans op waardeontwikkeling veel meer uitgesproken is. En beleggers die dynamisch of offensief zijn, zijn in principe ook bereid om de volatiliteit die bij een aandelenbelegging hoort, om die te aanvaarden.
Welke rol spelen aandelen dan in je portefeuille?
Historisch gezien zijn aandelen de enige activa-klasse die er ondubbelzinnig in geslaagd is. En ik moet ervoor zorgen dat ik geen uitspraken doe over de toekomst, maar in het verleden zijn aandelen de activa-klasse die er ondubbelzinnig in geslaagd is om de inflatie bij te benen en te overtreffen. Voor de andere activa-klasse, zeker cash, maar ook obligaties, is dat helemaal niet gegeven dat je de inflatie gaat evenaren of overtreffen. Maar bij aandelen is dat in het verleden wel het geval geweest. Weer al op voorwaarde van voldoende grote spreiding, voldoende grote blootstelling, voldoende lange beleggingshorizon. Maar dat is de belangrijkste rol die ze spelen. Mm-hmm. Ze kunnen door het feit dat ze de welvaartsgroei in een economie capteren, zijn aandelen bij uitstek de activa klasse die voor reële groei in koopkracht kan zorgen. En dat is een belangrijke rol, omdat er voor de rest eigenlijk niet echt activa klassen zijn die dat op dezelfde manier kunnen doen.
Oké. Okay. Je haalt cash al aan als een andere activa groep. We denken er misschien niet zo vaak over, maar het is ook wel een activa, hè?
Het is een financiële actief, omdat het heeft alle kenmerken ervan. Hè. Het brengt rentevergoeding op. Het is misschien niet veel, maar er is opbrengst van rente. Het heeft een bepaald risicoprofiel. Hè. Het is zeer veilig, het is onmiddellijk opvraagbaar. De liquiditeit is uitzonderlijk goed. Dus het heeft alle kenmerken van een activa-klasse. Maar het... Daarnaast heeft het ook nog een beetje is er vaak wat begripsverwarring bij beleggers, omdat het ook een rol in ons dagelijks leven te spelen heeft, uiteraard. Dus daardoor gaan soms de grenzen tussen het dagelijks financieel beheer en het beheer van een beleggingsportefeuille een beetje vervagen, omdat het instrument, de cash, de spaarrekening, is in beide gevallen dezelfde. Mm-hmm. Maar het maakt deel uit van een goede beleggingsportefeuille. Je hebt alvorens dat je gaat beleggen een spaarbuffer nodig, een reserve om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar zelfs in het gedeelte dat je wel kan beleggen, mag een heel klein stukje cash zitten om opportuniteiten te bespelen die zich misschien in de nabije toekomst gaan voordoen, of flexibiliteit te geven, een beetje een strategische reserve aan te houden in de portefeuille. Dat is een rol die cash perfect kan opnemen.
Mm-hmm. Het is een gezegde dat we al een paar keer hebben gehoord hier op de podcast. De Belg heeft een baksteen in de maag. Vastgoed is ook een volwaardige activa klasse, hè?
Ja, absoluut. Het voldoet aan de definitie ervan en je stopt er geld in. En er komt een bepaalde return terug uit in de vorm van huurinkomsten of in de vorm van dividenden als het gaat over beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Dus het voldoet perfect aan het criterium van een financiële activa. Er vallen natuurlijk wel een aantal dingen op te merken en het belangrijkste is dat vastgoed als financiële belegging heel veel eisend is. Hè. Mm-hmm. Een pand kopen of een appartement kost nu eenmaal heel veel. Dus het gaat meteen heel dominant zijn in een doorsnee beleggingsportefeuille. Terwijl er hoge transactiekosten op zitten. En het is helemaal niet liquide. Dus als je pand in gelden wil maken, ja, dan kan je maar beter de nodige tijd ervoor uittrekken, want het kan even duren alvorens dat je het ten gelde kan maken. En het is ook alles of niks. Je kan niet zeggen, ik verkoop alleen de keuken of ik verkoop alleen de badkamer. Dus dat zijn wel dingen waar dat je moet rekening mee houden. Nu, er bestaan naast fysieke vastgoedbeleggingen ook financiële vastgoedbeleggingen, waarbij dat je beursgenoteerd vastgoed of vastgoedfondsen kan kopen. Mm-hmm. En in die zin heeft het zeker wel een rol in de beleggingsportefeuille te spelen. Maar ja, het is toch belangrijk dat je vastgoed ook goed kan spreiden. En zeker bij fysieke panden moet je dan toch al heel kapitaalkrachtig zijn om die spreiding goed te kunnen verzekeren. Mm-hmm. Dus vanuit het oogpunt van financiële beleggingen is het toch eerder een nichebelegging dan echt de kern van een portefeuille.
Ja, je hoort ook vaak dat het rendement overschat wordt doordat er heel veel kosten niet zichtbaar zijn op voorhand. Hè?
Dat klopt. Er zijn veel verborgen kosten, er zijn ook veel onzekerheden. Je zal maar een slechte huurder treffen bijvoorbeeld, of je zal maar veel renovatiekosten hebben in het kader van energiesanering en dergelijke. Mm-hmm. En daar valt ook bij op te merken dat die heel sterke stijging van de vastgoedprijzen is toch maar iets van de laatste pakweg twee decennia voordien. Als we de, ja, zelfs heel lange tijd teruggaan in de tijd, is vastgoed toch nooit een belegging geweest met super rendementen. Mm-hmm. Het is maar de snelle rentes, het is maar de snelle stijgingen van de vastgoedprijzen in de laatste pakweg twee decennia die ervoor gezorgd hebben dat het beeld heeft postgevat van iets waar dat je onmogelijk kan mee verliezen, maar bestaan je beleggingen waar dat je onmogelijk mee kan verliezen? Dat is een illusie. Mm-hmm. Elke belegging draagt risico in zich.
Mm-hmm. Helaas, een sprookje. Zeker de laatste jaren zien we dat er heel veel dingen als een belegging worden gepresenteerd. Ik kan het bijna zo gek niet bedenken of het is revue gepasseerd. Goud, kunst, dan wel digitale kunst of fysieke kunst, exclusieve handtassen, sneakers, crypto. Zijn dat ook allemaal beleggingen?
Nee. Het is te zeggen, je kan ze wel kopen als belegging. Dus je kan ze kopen in de hoop ze later aan een hogere prijs te kunnen verkopen aan iemand die geïnteresseerd is. Maar ze voldoen niet aan het criterium van ik stop er geld in en ik heb er een bepaalde return op mijn belegging. Mm-hmm. Ja, potentiële meerwaarde, zou je kunnen zeggen, is dan die return. Maar je hebt eigenlijk geen echt goede basis om te gaan evalueren of je belegging overgewaardeerd dan wel ondergewaardeerd is. Mm-hmm. Bij een aandeel, bij een obligatie, bij een huis heb je dat wel. Mm-hmm. Je weet hoeveel inkomsten dat je uit zo'n pand, uit zo'n obligatie, uit zo'n aandeel gaat halen. Je kent het dividend, je kent de huuropbrengst, je kent de rentevoet. En dan kan je met het toepassen van een beetje wiskundig rekenen, of met het toepassen van een beetje wiskunde, kan je dan een bepaalde raming, een bepaald referentiepunt voor de waarde van zo'n belegging gaan uitrekenen. Ja, begin er maar aan bij crypto of begin er maar aan bij een paar sneakers. Je hebt eigenlijk geen referentiepunt, omdat de belegging geen return genereert die dat je kan helpen bij de waardebepaling. Mm-hmm. Dus zoiets moet je eerder kopen omdat je er plezier aan beleeft en omdat je er waarde aan hecht, ook al zou het geen goede belegging blijken te zijn. Mm-hmm. Goud is een beetje een uitzondering in dat rijtje, omdat ja, brengt ook geen cash voort. Goud is waard wat het waard is. Brengt geen dividend voort, brengt geen rente voort. Dus in die zin staat het terecht in dat rijtje. Maar goud heeft al zo'n lange historiek van ook als portefeuillebelegging gezien te worden. En we weten relatief veel over het gedrag van goud. En met name het feit dat het in periodes van crisis, in periodes van financiële stress, dikwijls in waarde stijgt, maakt dat het wel een beperkte rol in beleggingsportefeuilles kan spelen.
Mm-hmm. Oké, helder. En met die ingrediënten kunnen we dus allemaal aan de slag gaan om een beleggingsportefeuille klaar te gaan maken. Waar moeten we daarbij op letten?
We moeten ervoor zorgen dat we de eigenschappen van die activa-klasse of de mix van activa-klasse verzoenen met hetgeen dat we zelf als doelstelling voor ogen hebben. Mm-hmm. We gaan ons beleggingsprofiel bepalen. We weten wat we willen bereiken met onze beleggingen, op welke tijd dat we dat willen bereiken. 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. We weten ook hoeveel risico dat we bereid zijn te nemen. We kennen onze risicotolerantie. Of als we die niet kennen, dan zullen we er wel bij geholpen worden om daarover na te denken. We moeten ervoor zorgen dat de mix van die verschillende activa, die verschillende beleggingstypes, toelaat om te bereiken wat dat we voor ogen hebben. Mm-hmm. Als je heel ambitieus bent in je beleggingsdoelstellingen en bereid bent om veel risico te nemen, maar je hebt een portefeuille waar dat aandelen een veel te lage weging in hebben, ja, dan klopt er iets niet. Dan ga je je doelstellingen niet kunnen waarmaken met de portefeuille. Dus daar moet een match zijn tussen doelstelling en activa-allocatie. Je moet er ook voor zorgen dat er Diversificatie is echte diversificatie. Dat wil niet zeggen dat je per se 15 of 20 lijnen in je portefeuille moet hebben, want het kan best zijn dat die zich allemaal een beetje op dezelfde manier gedragen, dan zijn ze eigenlijk niet goed gediversifieerd. Je moet beleggingen in de portefeuille toevoegen die anders reageren op marktomstandigheden, die zich anders gedragen, die andere kenmerken hebben, zodanig dat men in periodes van marktstress bijvoorbeeld, dat je zal zien dat die beleggingen resistenter zijn, terwijl dat ze misschien wat meer zullen achterblijven bij stijgende markten. Dat is echte diversificatie. Dat is ervoor zorgen dat je geen 11 keepers op het veld hebt. Mm-hmm. Je moet regelmatig herbalanceren, zodanig dat je allocatie in lijn blijft liggen. Niet alleen bij de start, maar ook doorheen de levensloop van die portefeuille in lijn blijft liggen. En je moet ten allen ogen, ook als het moeilijker gaat op de markten, je lange termijn doelstellingen, je lange termijn strategie voor ogen blijven houden.
Mm-hmm. Mm-hmm. Heb jij nog tips voor beleggers die starten nu met het samenstellen van hun portefeuille?
We hebben het in vorige afleveringen al een aantal keren aangehaald. Hè. Begin vroeg, begin zo vroeg mogelijk. De tijd is een zeer belangrijke bondgenoot als het over beleggen gaat. En door vroeg te beginnen kweek je ook goede gewoontes. Voed je jezelf op in het gedrag van hoe beleggingen zich gedragen en dan ga je niet te gauw nog voor verrassingen gepakt worden. Spreid in de tijd. Ga grotere kapitalen niet in één klap in de beurs of in de financiële markten investeren, want dan kan je pech hebben met het instapmoment, maar spreid dat over een aantal keer. Automatiseer het in de mate van het mogelijke. Beperk je niet tot één activa-klasse omdat die sexy is of omdat die in het andere uiterste je heel veel gemoedsrust geeft. Mm-hmm. Een portefeuille die voor 100% uit aandelen bestaat of die voor 100% uit cash bestaat, is bijna zeker geen goede portefeuille. Mm-hmm. Wees zuinig met verhaaltjes. De lokroep van verhaaltjes, of het nu crypto is, of thema's, of ook negatieve verhaaltjes kunnen ook heel erg afleiden van waar het eigenlijk om draait. Hè. De doemverhalen over wat er allemaal mogelijk kan misgaan. Laat u daar niet op stang door jagen. Er zijn manieren om met die onzekerheid om te gaan. En laat je bijstaan. Hè. Zorg ervoor dat je af en toe met iemand kan praten. Iemand met veel ervaring in beleggingen in moeilijke markten. Zodanig dat je je gesteund voelt om je doelstellingen op lange termijn effectief ook te blijven aanhouden.
Mm-hmm. Of blijf vooral luisteren naar deze podcast. Hè.
Ja, maar het is gedaan.
Inderdaad, we zijn weer bij het einde van deze aflevering gekomen. Dankjewel, Bart. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering. We hebben ontdekt dat diversificatie geen luxe is, maar een basisprincipe. Door verschillende financiële activa te combineren, spreid je je risico en vergroot je je kansen. Bedankt voor het luisteren naar Geldwijs. In de volgende aflevering onderzoeken we hoe je je beleggingshorizon verzoent met de marktschommelingen. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast en nodig anderen uit om ook geldwijs te worden. Alle info over deze en andere podcasts vind je op de website krelan.be.